tekst voor deze avond duren, vindt u in het gelezen schriftgedeelte uit Lucas 15, het 28ste vers, het eerste gedeelte. Lucas 15, vers 28, waar het woord des Heren aldus luidt: maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Tot zover de tekstlezing. Schreven wij hierboven: het koninkrijk van de zoekende liefde des vaders. En overdenken vanavond de toren van de oudste zoon. In de tweede plaats zijn godsdienst. En in de derde plaats de verachting door deze oudste zoon betoond. Dus wij letten op zijn toorn, zijn godsdienst en zijn verachting. Geliefde, wij zijn gebleven bij wat wij gezongen hebben. Men hoort der vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zong men blij met dankbare psalmen: Gods rechterhand doet grote kracht. Want zij waren zeer verblijd, de vader, de zoon en de dienstknechten die daar aanwezig waren, en zij begonnen vrolijk te zijn. En nu in dit laatste deel van de gelijkenis laat de Heer Jezus ons de andere zijde zien. En ook zeker in verband met omstandigheden, dat hij zijn woorden uitspreekt daar ten aanhoren van zijn discipelen, van tollenaren die tot hem naderden om hem te horen, en van fariseërs die murmureerden, die niet blijden konden wezen met zijn ontferming over datgene dat verloren was. Dus in dat directe verband kunnen wij bemerken dat de Heer Jezus hier spreekt, zonder dat hij nu direct namen noemt, dat hij daar ook de gesteldheid waarin de fariseërs verkeerde, hier duidelijk gaat omschrijven. Maar laten wij bedenken dat dit woord van de Heer Jezus haar betekenis en kracht heeft ook nu, heden, voor ons. En het is een hele les om te leren dat wij zulke boosaardige mensen zijn met een boos oog. En dat ons bestaan van nature zo duivels is, dat wij, zoals men wel eens zegt, het licht in elkaars ogen niet gunnen. U zult zeggen: ja, maar als je nou een verloren zoon bent, is dat toch anders? Maar vergeet niet, waartoe heeft de Heer Jezus dit alles gesproken? Velen gebruiken deze gelijkenis en ook het slot om een dogmatisch schema naar voren te brengen. Die aanspraak van de vader, dat hij een kind noemt, dat hij hem bad. En men tracht op allerlei manieren een welmenend aanbod van genade voor te dragen uit deze woorden. En zo grijpt men zich dan vast aan een element uit deze gelijkenis, zonder dat het geheel duidelijk wordt. En dan vergeten wij dat de Heer Jezus daar bezig is. Het is ons niet bekend met welke vrucht. Het is ons niet bekend. Daar wordt verder niet van gesproken. En dat is persoonlijk wat ik nu zeg. Maar ik ben van gedachte dat de Heer Jezus deze woorden sprak en dat hij daarin een pijl afschiet op het hart van deze of gene fariseer, om hem te ontdekken aan zijn boze weg en aan zijn goddeloze handelingen. Hoe godzalig hij zich overigens gedraagt, dat hij nochtans niets verstaat van de liefde Gods des Vaders, die van eeuwigheid was. Zo zullen alle oudste zonen, die door dit woord verbrijzeld werden, wenen vanwege dat woord dat hij sprak: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Dan zal achter hun misschien net als hier de sluier vallen: wij horen niet verder. Maar de Heilige Geest, die de binnenkamer doorzoekt, die zal het zien, hoe fariseërs, ook fariseërs als verloren, ellendigen, hun eigen gerechtigheid leerden kennen en voor God gevallen zijn naar zijn woord. Ja, elk der vaste zal zich buigen en vallen voor hem neer. Dat is de strekking. Dat is de strekking. Daarom gaat de Heer Jezus niet verder zoals de mensen verder gaan. Die willen het slot eraan maken. En dan staan daar die twee zonen en de ene zinkt weg in de rampzaligheid, die eigen gerechtige, en die ongerechtige, die is blijde. Dat zegt de Heer Jezus nog niet. Wel weten wij uit het woord des Heeren dat de fariseer, die niet ontdekt wordt aan zijn boze handen en zijn boze gedachten, die zal eeuwig verzinken. Maar ook een jongste zoon, die zal blijven in de ongerechtigheid, die zal ook verzinken. Dat weten wij wel. Maar hier staat de gelijkenis nog in het teken: ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar wie u oordeelt is het woord dat ik tot u spreek. Daarom, als we nu zo het slot van deze gelijkenis met elkaar overdenken, moeten wij deze lijn voor ogen houden: Heere, wat bent u goed, dat u voor zulke ellendige, hoogmoedige dwazen, die het licht in de ogen van de ander niet kunnen zien, dat u zo laag afdaalt om nog met ze te willen spreken, om ook daaruit zondaren te ontdekken aan hun vermetele hoogheid. Ja, wij lezen: maar hij werd toornig. Hij is naar huis gekomen, hij was op het veld. Sommigen zeggen, daar zie je hoe dat die man in het verbroken verbond der werken gezeten heeft. Ja. Anderszins moeten wij zeggen, daar hoorde hij, daar hoorde de jongste zoon ook. Want naar het natuurlijk beeld genomen, heeft de jongste zoon ook niet altijd door blijven eten in die zin, naar het natuurlijke beeld genomen. Dus wij moeten voorzichtig zijn om letter voor letter zo te vergeestelijken. Zo zijn er die zeggen, ja, als de verslavenen van hart zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Heb ik zelf al horen beweren, dat men zei, ja, daar zie je weer, die mensen zitten tot over de oren in het verbroken, verbonden werk, maar het heeft er niets mee te maken. Het heeft er niets mee te maken. Want zulk een spreker wil eigenlijk zeggen, wijs ons de weg aan om zalig te worden. Waar moeten wij heen? Hoe zullen wij ontvlieden de toekomende toren? Maar zo kan de mens altijd weer wijzer willen wezen en verder willen gaan als het woord des Heren gaat. Die oudste zoon die komt thuis en hij is nog heel ver weg en dan hoort hij al het gezang en het gerei, de rijdans in huis. En dat kon men in het oosten heel goed feest maken. Met muziek en met trommelen en fluiten. Daarom is hij enigszins verbaasd. Dat is hij niet gewend. Wat hoort hij daar toch voor een feest? Wat zou er nou zijn? Hij roept een van de knechten. Hij gaat niet zomaar naar binnen. Een van de knechten roept hij. Eerst wil hij weten wat er is. Hij wil zich op de hoogte stellen. Iets tekent het ons fijntjes reeds van zijn gesteldheid. Het spontane, het kinderlijke. Is hij niet. Het gaat allemaal een beetje stiekem. Wat is er aan de hand? Wat moet dat nou toch te betekenen hebben? Alsof het allemaal niets kost. Hij is de erfgenaam van alles. Het is tenslotte ook zijn goed. En dan zegt hij, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Dat is een aardige knecht. Hij zegt niet nou, hij hangt ook van ellende aan elkaar. Hij kon ook op zijn benen niet meer staan, die broer van je denker, omdat hij erop losgeleefd heeft. Nee, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, je vader was zo blij. En die heeft het gemeste kalf geslacht. En hij is vrolijk omdat je broer weer gezond thuisgekomen is. Hij heeft er geen behagen in om uit te gaan diepen. Wat zijn gedachten waren van die lomp en hoe die erbij liep. Nee. De zoon of de knecht doet eigenlijk net alsof hij zeggen wil. Hij is terug. Daar loopt het over. Hij is terug. Hij laat in het midden hoe hij teruggekomen is. Maar hij is terug. En dan lezen wij, maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Toornig. De toren daarvan, zegt de wijze man, die rust in de boezem der dwazen. Daar is ze altijd aanwezig. Daar rust ze. En ieder ogenblik wanneer er een klein vonkje komt, springt die toren naar buiten. Dan is er boosheid, grimmigheid, verkeerdheid. Het duidt aan een zekere ontsteldheid, een gemelijkheid. Iets van vertering zit erin. Verscheurd worden. Niet van verdriet of van blijdschap, maar door onvergenoegdheid. Hij werd toornig. Hoe komt dat nu? Waarom wordt hij nou toornig? Geliefde, dat is een zeer ernstige zaak die ik u moet noemen. Maar tegenover de toorn zou je kunnen zeggen, en de haat staat de liefde. Dat zijn twee totaal verschillende begrippen in ons denkwereld. Haat en liefde, boosheid, toorn en genegenheden staan tegen elkaar over. Was die man dan zo chagrijnig? Was het zo'n akelig, vervelend iemand? Och, dat is niet gezegd. Hij had ook zijn trekjes. Misschien was hij onder zijn vrienden heel gezien. Aardige kerel. Waar hij schrik mee kon beleven. Maar hier wordt hij toornig. Zie je, waar nou de liefde komt, hoe erg het ook is, daar komt ook de toorn. Dat is een ontzaglijk iets dat God in liefde zichzelf openbaart. En dat nochtans naar zijn eeuwig besluit diezelfde liefde op verschillende wijze haar werking doet in de harten. Kijk, dat maakt ook het ernstige uit van de menselijke dood, zijn geestelijke dood. Want nou zitten wij alle bijvoorbeeld onder het woord des Heren, zondags onder het evangelie der zaligheid. Die boodschap houdt in, wel de rechtvaardige en wee de goddeloze. Maar niemand van ons kan zeggen dat wij verkeren dan onder een hatend en onder een toornend God. Tenminste, dat kan ik zo van de gezichten niet zien. Dat wij nou de indruk hebben dat wij bij onze beul en Satan op bezoek zijn, als we ons neerzetten onder de wijnstok en de vijgenboom van het dierbaar evangelie. Nee toch? Dat staat juist in het teken van Gods grote genade en ontferming. Hij die sprak, is uw oog boos omdat ik goed ben? Dan komt daar een openbaring in de Zoon van Gods liefde. Ik ben niet gekomen om de wereld te verderven. Hij had geen zwaard in die zin bij hem. Maar nu het ontzaglijke, dat het zwaard van de liefde ja, moet ik het zo zeggen. De ene trekt van ver uit de duistere spelonken en de andere ter helle jaagt. Zo wonderlijk dat hoe meer Gods liefde openbaar komt in zijn Zoon, hoe meer gaat het vuur van de haat branden. Dat is erg. Dan moet je het gewone kerkelijke leven ook maar eens opletten. Veel mensen kunnen het nog best hebben als je spreekt over een God die hun straks eeuwig zal verdoemen. Ja, ze zijn er zelfs zo aan gewend dat ze rustig door durven. En dat ze elkaar de hand geven uit de kerk en zeggen, wat heeft hij weer goed gezegd vanmorgen. Die kunnen we wel in ons zak steken. Daar is het mee afgelopen. Maar als diezelfde man gaat prediken wat een verachters en een vertrappers het zijn van de liefde Gods in Christus Jezus, dan zit het niet goed meer. De meest domme, ongevoelige, verharde zielen komen dan tot actie. Dan worden ze wakker. En dan zeggen ze, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar als het me niet gegeven wordt, ik lees in het woord wel wat anders van God. Ik lees dat hij al zijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Ik lees van schapen en van bokken. Dan vecht men haast om te zeggen, man, ik ben een bok en je moet me als zodanig behandelen. En de dominee die dat doet, die houdt alle bokken en schapen bij elkaar. Want de bokken zijn het best tevreden mee. Als ze straks in de hel terechtkomen, als er geen wonder gebeurt. Maar als de herder komt bij wijze van spreken door het woord. En hij zegt tegen die bokken, daarom, omdat je al mijn raad verwerpt en mijn bestraffing achter uw rug bent. Als hij ze niet boosaardig aankijkt, maar toornig en tegelijk bedroefd vanwege de hardigheid van zaken, dan worden ze boos. Dan komt de liefde. De liefde. Wij zijn wel eens geneigd om de hel uit te maken in die zin, als een vrucht van Gods haat. En ik weet het, de Heer heeft een volmaakte toorn en haat tegen de goddeloosheid. Maar laten wij nooit vergeten, die haat behoort bij zijn liefde. Het is zijn eeuwige liefde die eeuwig toorn tegen alles wat niet voor hem buigt en wat hem niet verheerlijkt. Want haten zoals een mens kan God niet. Dat is onmogelijk. God is liefde. Maar diezelfde liefde die de een trekt vanuit verre landen, die jaagt de ander de deur uit, al was hij 30 jaar thuis geweest. En al had hij alles gedaan wat in zijn vermogen was nadat die oudste zoon gewend is te spreken. Er komt een ogenblik dat hij de deur niet meer binnen kan. De deur der liefde. Laten wij dat bedenken, geliefde, want dat stelt de zonde voor in haar ware aard. Dat stelt onze dood voor tegenover een goeddoend God, onze vijandschap tegen hem. Dat onze haat niet wordt opgewekt door zijn haat, omdat hij als het ware van verre zegt, ik gooi jullie straks allemaal in de kuil. Nee, maar de haat van de gevallen mens, die wordt opgewekt doordat de Heere als de opperste wijsheid op de tinnen der stad roept en haar stem verheft. Wie is slecht, hij keert zich herwaarts. Want al wat enige braafheid en enige heiligheid heeft, vliegt dan in brand. Als die vonk van Gods liefde bij dat kruidvat van ons eigen ik komt. Hij werd doornig. Denk eens aan Judas. Hij zou toch niet gezegd hebben of kunnen zeggen, ja, u hebt me altijd al laten voelen, al die 3 jaren, dat ik toch maar een verworpeling ben. En dat ik toch maar u verraden moest. Ik heb het wel begrepen. Nee. De Heere zei, vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Verraad gij de Zoon des mensen met een kus? En dat is steeds erger geworden. Daarvoor met de voetwassing. Daarna met het avondmaal als hij de beten aanreikt. En tenslotte met een kus. En hoe dichter eigenlijk dat vuur van eeuwige liefde, wat in het hart van Christus is. God liefde hebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Hoe dichter dat vuur der liefde bij Judas komt, hoe harder en feller het vuur van zijn haat gaat branden tegen Christus. Nee, denk toch eens in dat de toren van de mens die altijd slaapt, die wordt doorgaans niet opgewekt door de hatelijkheden van God. Nee, want hij was goed en goeddoende. Hij deed zijn zon opgaan over ons. Maar wij, het boze hart, dat rustig kon blijven onder de degelijkste waarheden, dat hart, dat best uit elkander, als de bemoeienissen Gods en zijn liefdeopenbaring nabij ons komen, dat is vreselijk. Dat is erg, dat die liefde, diezelfde liefde, waar der vrome tent van weergalmde, die wekt nu bij het eigen gerechtigde Adamskind de wortelen bloot, zodat de haat en de oorsprong van zijn diepe val, ik alleen, God weg, vader weg, broer ook weg, laten maar gaan, alles weg, maar ik. Dat bestaan komt hier openbaar, hoe vreselijk dat het met de mens gesteld is. Toren. De mensen worden nooit zo boos als dat je dierbaar evangelie vertelt. Dan worden ze boos. En toch, geliefde, boven alles staat toch geschreven. Ik heb lief die mij lief hebt. En u dan, dien gij gelooft, is hij dierbaar. Hoe kan dat toch? Wel, dan leert het woord des Heren ons dat als de zon schijnt, hier schijnt de zon, dan smelt de sneeuw. Zoals Ezeman schreef, en de klei wordt steeds harder. U zult zeggen, ja, maar wij zijn toch allemaal klei. Wij zijn toch allemaal klei. Ja, was dat maar waar, dat wij dat wilden wezen. Dat we dat bekenden voor de Heer. We zijn het inderdaad, allemaal. Maar het is de Heilige Geest die het hart opent, zodat het zonlicht alles versmelt. Je zult zeggen, er ontbreekt hier aan een schakel. Dan heeft die oudste zoon eigenlijk nooit de genade des harten deelachtig geweest. Dan is die vervreemd. Dan is een onwedergeboren mens. Goed. Ik stem het toe. Maar wat bent u dan op dit ogenblik? Wij. U en ik. Kijk, deze geschiedenis is nog niet af, geliefde. Hij is nog niet af. Die geschiedenis wordt heden vervuld. Hoe gaat het met ons? Hoe zal het met ons gaan? Ik kan wel zeggen, hij is onwedergeboren mens, zeker. Maar ik kan. Daarom is het zo'n levende werkelijkheid in het heden, die woorden van de Heer Jezus. Er hangt de sluier voor. Want heden is de Zoon bezig om zijn kerk te vergaderen. En om tollenaren en fariseërs in het hart te treffen. Naar zijn welbehaag. En wat daar buiten valt, of wij fariseeën zijn of tollenaar, dan zal Gods liefde ons toebereiden tot het eeuwig verderf. Dan zal Gods liefdezon die druiven zo rijk maken dat hij zegt, zend uw sikkel, want de oogst der aarde is rijp geworden. En werp ze in de wijnpersbak van mijn toorn. Dat is ontzagwekkend, dat is huiveringwekkend. Dat wanneer wij eenmaal verloren gaan, we zijn verloren, maar nu doe ik op de totale verlorenheid in de eeuwige dood. Dan zal geen hatelijk God het ons aangedaan hebben, maar een rechtvaardig God die liefde is. Die zal ons rechtvaardig naar zijn liefde oordelen. En het zal uitkomen dat zijn liefde alleen maar veracht is geworden. En verworven en miskend. Zo zal God zeker zijn grote heilsplan uitvoeren. Zeker wel. Maar hij zal het niet doen zoals sommigen dat voorstellen. Dat de Heere de een voor de gek houdt en de andere niet. Hij houdt niemand voor de gek. Zijn woord is een eeuwig waarachtig woord. Dat bedriegt niet. Dat woord. Maar datzelfde woord is in zijn eeuwig besluit. Diezelfde zon, diezelfde liefde, die zal ons hart vervullen met heilbespiegelingen of met bittere haat en vijandschap. Wat heeft Ismaël gelachen op de dag van Isaac? Hij bespotte Isaac. Juist toen de liefde triomfeerde in Abraham's tent en de gemeenschap was vanwege de vervulling van Gods belofte, dan komt de haat tevoorschijn. Ja, en ik zei bij de aanvang, dat is ons bestaan. Laten wij niet net doen en zeggen, het is toch wat. Nou is die oudste tenslotte verloren. Laat ons liever bedenken, want dat was het doeleinde van de borg en middelaar. Dan ben ik verloren. Dan ben ik verloren. Want zo'n satanisch duivelsmens ben ik nu. Dat ik dat beeld van die oudste zoon in mijzelf terugvind. Want gewisselijk, waar wij al zo zouden ervaren dat het een verloren zaak is, daar zouden wij ook ervaren dat bij de Heere de uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Want gij zegt wel, nou was die oudste zoon de verloren zoon. Ja, je zou ook kunnen zeggen, was hij dat maar? Maar dat was hij juist niet. Dat was hij niet. Dat komt hij wel achter als hij zo in zijn zonde gestorven is. Dan was het de verloren zoon. Maar hier was hij er niet achter. En wij zijn er niet achter. Wij missen juist datgene dat wij onze verlorenheid niet zien en niet erkennen. Nou geeft de Heer daar ons nu licht in. Om dat nu in ons leven eens te mogen zien. Enerzijds krachtens de ontdekking des geestes te mogen bekennen. Die hater ben ik. Een hater van God. En een hater van mijn naaste. Maar is die hater nou ook zacht geworden? Onder het woord van de koning. Kind. Gij zijt altijd bij mij. Want daar loopt het over. Om als zo'n hater daaraan ontdekt, maar ook verbrijzeld te worden en te zeggen, Heere, die dwaas ben ik, dat u zo tegen me spreekt, als u zei, kreng ga uit mijn ogen, dan was het waar. Maar dat u zegt, kind, kind, nu denkt u bij uzelf, zo komt het er dan toch op neer, dat na zijn welbehagen, de ene het verkregen heeft, en de ander zeker wel, zeker. Zeker, het is Gods eeuwige raad en zijn besluit dat het al zo gaan zal. Maar het is ook zijn raad en zijn besluit om eigen gerechtigde zondaren die hij heeft lief gehad, om ze door zulk een woord te ontdekken en ze af te snijden van hun boze inbeelding. En om ze te leren betuigen, nu verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. Mag ik alstublieft naast mijn broer zitten? Want Gods besluit wordt heden uitgevoerd. Gods besluit in ons leven komt daarin uit. Of wij door dat woord van de Heere ontdekt mogen worden. En te schande mogen worden in en met onszelf. Daar komt het dan uit. Maar let wel, toren, die staat tegenover vrolijkheid en liefde. Toren staat hier niet tegenover de toornige vader, die zegt gelukkig, ik ben die ellendige fariseer kwijt. Hij is er gelijk uit, ik heb er niets aan hoeven te doen, maar hij is eruit. Nee, die toren van het vlees staat tegenover een goeddoend schepper en maker. Daar staat hij tegenover. Zo zal het ook zijn. Als wij ons afwenden van het woord, dan keren wij ons niet af van een prediker die altijd staat te schelden op die en op die. Maar dan keren wij ons af van de liefde van het evangelie. Daar blijft ook geen slachtoffer over, indien wij daarin sterven. Blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Nee, in het huis regeert op het ogenblik de genade. Dat kwam bij zijn leven nooit uit. Dat het het huis der genade was. Van de liefde des vaders. Waarom kwam dat niet uit? Hij hield niet van dat kinderachtige gedoe. Hij rekende naar maatstaven. Ten slotte, als ik mijn best doe, is het niet meer dan billig dat ik straks het beheer over alles heb. Hij zat nooit hulpeloos in een hoek dat de vader zei, jongen, ik geloof dat je nodig hebt dat we nog eens samen eten. Haal het gemeste kalvis. Laat het eens klaarmaken. Je bent zo somber. Dat is nooit gebeurd. Want dat genadehuis was voor die jongen altijd een werkhuis geweest. Een werkhuis. Daarom letten wij eens op zijn godsdienst. En dat is de groep, ja, godsdienst kun je in twee groepen verdelen. Grof genomen. Het is Adam eigen hoe geraffineerd hij ook zijn godsdienst in elkaar zet. Zwaar of licht, degelijk orthodox. Of vrijzinnig. Maar menselijke godsdienst bestaat altijd daaruit welke dienst en in welk dienstverband hij staat tegenover God. Wat wij verplicht zijn. Waartoe wij geroepen zijn. Waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Dat zijn de mooie woorden. Om de godsdienst van het vlees aan te duiden. Welke kinderrechten wij ontvangen hebben. En wat doen wij er nu mee? Wat doen wij nu mee? En vergis je niet, want het kan met tranen in de ogen voorgesteld worden. Wat doen wij er nou mee? En zullen we dan vanavond weer niet luisteren? Kan ontzettend gemeend klinken. En rechtzinnig. En het is allemaal godsdienst. Namelijk de dienst van het schepsel. Natuurlijk, de dienst die de Heer doet, zit er ook wel een beetje doorheen geflanst op een bepaalde manier. Natuurlijk, de Heer heeft eerst wat gedaan. Want wij zijn toch gedoopt, we hebben gedoopt voorhoofd, noem maar op. En we mogen leven hieronder en daaronder. Dat is allemaal genade. Maar wat doen wij nu? Dat is nou de dienst van God. Daar leeft nou ieder mens van natuur in. Eerlijk waar. Uw hart zal het u moeten bekennen. Dat je zegt, zo is het nou. Het is een beetje grof voorgesteld. Maar in diepste wezen is dat nu het doeleinde van de mens. Hoe dien ik God? En Een ander is erg calvinistisch, die zegt, hoe komt in mijn leven God aan zijn eer? Daar gaat het maar om. Begrijp. En dat klinkt ook allemaal aardig. Maar de mens heeft niet door dat hij bezig is met een dienst aan God. Jozua zegt toch ook aangaande mij en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Dat betekent heel iets anders. Dat betekent, ik hoop, of nee, Jozua spreekt het uit als een gewisse belofte. Hij zegt, mij aangaande mij en mijn huis, wij zullen blijven bij de vrije genade van God. Die God alleen maar kennen en erkennen. Die alles zelf doet. Maar het verbroken verbond der werken, de godsdienst van de mens, ziet kans om op een geheel eigen manier alle bijbelteksten zo te verklaren, dat er tenslotte ruimte blijft. We kunnen dat wel niet, natuurlijk niet, dat kunnen we niet. Maar de Heere blijft het van ons vragen. En als we het niet kunnen, dan mogen we aan de Heere bekendmaken en zeggen, Heere, wij kunnen het niet. Nou, en als je dat echt meent, dan geeft de Heere dat. En dan kun je het wel. Dan geeft de Heere wel de genade dat het wel kan doen. Zo zit nou eigenlijk heel de godsdienst in elkaar. Het is toch eigenlijk voor de Heere moet het toch wel absurd wezen. Krankzinnig. De vermetelheid van de godsdienstige mens. En als je dan alle kranten bij elkaar pakt, christelijke kranten en christelijke blaadjes, en je leest ze, en je leest de gedichten van christelijke dichters, niet allemaal, maar daar moet je alles eens nagaan. Of je hoort wat voor de radio, of wat dan ook. Dat zit er nou overal doorheen geweven. Overal. Je kan geen meditatie lezen, of naast een stukje van de dienst van God, krijg je voor driekwart onze godsdienst. Het is op de heidenen af. Het is op de heidenen af bij de christenen. Zo erg. En als er één zou zijn die die rotte plek in onze godsdienst aan zou wijzen, nou ja, die komt nergens aan bod zelfs. Echt niet. Die werkelijk zou vertellen dat het een en al bedrog en inbeelding is, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, men zou een kerkvergadering bijeen roepen, desnoods. En de Heere vriendelijk bedanken dat die ketters geweerd kunnen worden nog. Zo staan de zaken eigenlijk hier op de aarde in de zichtbare kerk. Godsdienst. Bij de een zit het er grover in, bij de ander, maar we hebben er allemaal een tik van meegekregen. Want wij zijn die mensen. En met dat zaad der religie, waar Calvijn van spreekt, wat ieder mens eigen is, heeft hij zichzelf een godsdienst opgebouwd. Maar hij komt niet tot de ware godskennis. Dat is onmogelijk. Die jonge man die heeft ook godsdienst. Natuurlijk, daar bestaat heel zijn leven uit. Denk je dat hij zich ooit afgevraagd heeft of op dat land, daar heeft mijn vader nou krom voor gelegen? Daar heeft hij nou alles aan gedaan. Daar heeft hij zich nou voor ingespannen. Nou nee. Hij heeft wel gedacht. Laat ik het goed bijhouden, want straks als hij dood is, dan is het voor mij, kan er alleen maar winst van hebben. Hij is een werker. Zo komt hij thuis ook. Misschien, hij zegt, gaat me mij nooit geen box te geven, maar misschien was het nog wel een grote gierigaard ook. Dat kan ook nog wel. Dat hij in zo'n slavenmoraal eigenlijk stond, dat hij het hart nog niet had om een bokje te nemen en te slachten, terwijl alles van hem was. Hij deelde hun het goed, hem ook. Zo verkeerde hij in dat huis, als een godsdienstig mens. Nou ja, je kan ook wat dat betreft niet van zeggen, hij heeft alles gedaan. Hij zegt, ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Dat is zijn godsdienst. Nou ja, wij weten die gelijkenis van de verloren zoon, wij zouden dat niet zeggen. Wij zeggen meer, we hebben alles getracht wat in ons vermogen was om te doen. Volmaakt is natuurlijk geen mens, maar we hebben toch op onze manier getracht om iets aan te doen. Want tenslotte Gods geboden, daar moeten we naar leven. Daar moeten we naar leven. We kunnen het wel niet, maar we moeten het proberen. Zo kun je zelfs in oud-gereformeerde kring nog een preek horen over de wet in het stuk der dankbaarheid. Om zoveel als in ons vermogen is, want daar kunnen we niks anders dan profijt van hebben. Nou, dat is het toch alles ellendig ver weg van de werkelijkheid. Hij werd toornig en wilde niet ingaan. Want de mens wil nooit door de poort der genade in dat huis ingaan. Hij wil niet door hem ingaan. Er staat in Liende rechtvaardige nauwelijks zaligheid. Dan kun je in de eerste plaats wel betrekken op die dierbare borg en middelaar, die door een ontzaglijke nauwe weg, zonder dat hij een van Gods deugden krenkte, de zaligheid verwierf. Dat kon maar langs één rechte weg. Daar kon geen verkeerd woord, geen verkeerde gedachte bij. En het nauwelijks zalig worden van de rechtvaardige, dat heeft niks te maken met het bijna met ons gewurm. Maar het heeft hiermee te maken. De rechtvaardige, namelijk de zondaar, die door hem geliefd is, die wordt nauwelijks zalig, met andere woorden, die wordt alleen maar zalig en die komt alleen maar binnen door die enige poort en deur, Christus. Maar niets van hem kan er door. Geen jas en geen kleed en geen schoenen. Moet alles achterblijven. Het is een nauwe weg. Want het is de weg van alleen genade. Geen zaligmaker of een volkomen zaligmaker. Waar moet dan de goddeloos en de zondaar verschijnen? Die buiten die poort der gerechtigheid in probeert te gaan en voor God komt te staan. Er is niks. Er kan niet. Dat is onmogelijk. Maar godsdienst, dat wil nou dit zeggen. Kijk eens, als nou een godzalig mens nauwelijks zalig wordt, hè, dat die het nog zo benauwd heeft als die gaat sterven, waar moeten wij dan, arme, kruiperige mensen, terechtkomen? Dat is godsdienst. Dan zullen wij het helemaal wel benauwd hebben. Als die man, maar daar heeft niks mee te maken. Nee, het snijdt juist alles van het vlees weg, ook die godzalige man, en zegt, denk erom dan, wie je ook bent, hoe hoog ook, maar als je niet alleen rust in die opperhanden van Christus, gaat het niet hoor. Dan blijft straks, al is het in de poort, je jas nog hangen. Die wordt onder veel pijn en gejammer misschien nog van het lichaam afgetrokken tot je behouden is. Zo nauw is die weg. Het is hem alleen en door hem alleen. Ja, de God het niet. Hij zegt, ik heb nooit uw gebod overtreden. En toch. Het trots gedrag der boze doet hen spreken. Niet in beklemd gemoed, maar in het overkokend gemoed. In verachting, in zijn godsdienst. Ik heb nooit uw gebod. Ja, maar de vader heeft nooit over gesproken met die jongen over dit en dat en zus en zo.
Die jongen heeft van dat liefelijke evangelie, die heeft van die vrijheid daar in des vaders huis, heeft hij een kooi gemaakt. Zo is het voor hem. Hij is altijd in de gevangenis gezeten. In de mijn, een dwangarbeider. Zo is hij daar geweest. Je zult zeggen, ja, maar in hetzelfde huis, ja. De dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis. Gelijk toen die naar het vlees geboren waren, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Drijf de dienstmaagd uit met haar zoon, want ze zullen geen zins erven. Dat is erg. In onze godsdienst zullen wij nooit binnen kunnen gaan, nooit meer kunnen erven. Dan zal de vader de deur voor ons niet met een klap dicht hoeven te gooien. Nee. Nee, dat zal in de eeuwigheid geschieden. Als tenslotte de angst ons aangrijpt en we toch nog wel binnen zouden willen gaan. Maar vergeet niet, dan hebben we hem al lang hier op aarde dichtgetrapt en gezegd, ja, mij niet gezien hoor. Mij niet gezien. Laat dat zootje daar maar feest vieren. Want het zijn allemaal dit en dat. We krijgen het. Zo gaat het. De vader smeet hier op aarde de deur niet dicht. Wij zeggen zelfs, Heere, leid de voet van fariseeërs en tollenaren onder uw dierbaar woord tot ontdekking en ontgronding en ontbloting. Maar het is zo typisch, de mens gooit zelf de deur dicht. Ik heb het vaak aangezien. Het heeft me vaak verdriet. Dat de mensen, dat ze, die boze mensen, die weggingen bijvoorbeeld, hè, dat ik voelde, ze hebben nog een klein beetje medelijden met me. Want ze dachten, ja, het is toch eigenlijk wel zielig voor me. Ja, we kunnen er helemaal niks van doen. Maar dat ze totaal niet verstonden dat ik zag dat God ze op gladde plaatsen zet. Totdat ze in een verwoesting neervallen. Dat pas ik niet op iedereen toe, om mooi goed begrijpen. Begrijp het goed. Maar voor mij zit er veel meer aan verbonden. Dacht je dat het in die zin voor mij zo erg is om te zeggen, hé, daar is weer een paar mensen weg. Ja, dan moeten we toch terechtkomen. Dat is vleeselijk allemaal. Daar zit ik ook vol mee, maar dat telt niet mee. Maar als je de diepste oorzaken gaat tasten, dat je zegt, ze willen niet ingaan. Ze wilden niet ingaan. Want het hart komt in opstand in hun, omdat hun godsdienst niet mee kan doen waar God gaat dienen. Dat kan hun godsdienst niet meer meedoen. En dan zegt de een, ja, maar zo gaat het niet. En de ander zegt, ik mis zo die ernst. Die man die steekt overal de draad mee. En een derde heeft weer wat anders. Die zegt, het is daar maar mooi, ze denken dat ze een hemel van de reis hebben. Zo gaat dat. Kijk, maar dat is het allerergste. Ze wilden niet ingaan. Ze konden ook niet ingaan. Ze waren toornig, boos, grimmig. Ik ben ook wel eens boos geworden. Maar ik heb ook wel eens een traan weggepinkt en gezegd, zou je het wel doen? Het gaat verkeerd. Maar dan is het gebeurd. Er komt een zekere schuwheid. Als je een paar jaar daarna tegenkomt op de straat of waar dan ook, dan merk je een zekere verwarring. Want het conscientie beschuldigt. Maar het is wat. Als men daarin blijft. Dat heeft niks te maken met de idee van, denk je dan dat dat kerkje of dat kerkje het alleen zaligmakende kerkje is. Zo moet je dat niet opvatten. Maar het loopt over het woord des Heeren. Daar loopt het over. Daar kun je nooit ernstig genoeg aanzien en inzien. Velen zijn er die in onkundigheid wandelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook zijn die de klop hebben horen luiden. En die toen, vervuld van boosheid, tenslotte het niet uit konden houden. En zeggen nee. Zou dat met mij dan zo zijn? Betekent dat dan allemaal helemaal niets? Zo is de mens nou in zijn godsdienst bezig. Maar hij heeft er geen oog voor dat de dienst nou bestaat uit Gods werk. Des Vaders trekkende liefde. Des Vaders eeuwige liefde. Dat hij nou alles doet. Dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Dat hij zijn Heilige Geest gegeven heeft. Uitgaande van de Vader en de Zoon. Dat hij schuldig maakt, schuldenaars maakt. Dat hij alles doet. Hebben wij geen oog voor. Als we het een keer zien in ons leven door het geloof wat godsdienst eigenlijk is, dan spring je een gat in de lucht. Figuurlijk gesproken, we zien het. Dan zeg je, Heere, is het nou zo? Maakt u nou zondaren alleen maar zalig omdat u het wil? Komt er dan helemaal niets meer in aanmerking van mij? Dat kan u niet begrijpen, kan u niet verstaan. Elke keer weer zal hij dat spoor bijster zijn. Maar de Heer slaat hem erop terug. In vaderlijke kastijding. Er is ook geen andere naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. De dienst des Vaders. Milde handen. Vriendelijk oog. Hij gaat nog een stap verder. Moet het kort zijn. Ik wilde eigenlijk vanavond de gelijkenis besluiten. Hij veracht hem. Hij veracht die Zoon niet alleen, maar in hem ook de Vader. Terwijl hij te kennen geeft dat hij in des Vaders huis nooit vrolijk kon wezen eigenlijk. Hij wist wel wat vrolijkheid was, maar bij zijn vrienden, bij zijn eigen gerechtigde vrienden. Als hij zijn bekering kon vertellen, en als hij kon praten over veranderde mensen en over godzalige mensen, daar ging hij wel eens naartoe. Maar ze waren nooit eens echt blij. Nee, dat zou ze altijd in de godsdienst. Er wordt wel aardig van de toren geblazen, maar ze zijn nooit echt blij. Wel nee. Daarom komt het eruit, hè. Geef mij nooit een bokje gegeven. Dat kon de Vader ook niet doen. De Vader geeft zijn eer niet aan dat eerwaardige gezelschap waar die Zoon verkeert. Daar geeft hij geen eer aan. Als hij een bokje geeft, als hij blijde wil zijn, dan is hij blij thuis in het huis van gunst en van ontferming. En niet in die knekelhuizen van mensen. Daar is niks te koop. Maar in des Vaders huis, in zijn tempel zangen. Daar verblijdt hij zich in, meer dan in de woningen van allerlei mensen. Dus het is waar ook, de Vader heeft hem nog nooit een bokje gegeven. Want de Vader die begeert dat er in zijn huis gegeten wordt, en niet overal heen. De Vader wil nooit in de eeuwigheid dat die vrienden denken dat ze van hun tafel zitten te eten. En dat die oudste zoon het verdonkere maand als het ware. En met een bok onder zijn arm en geslacht bij de vrienden komt er zeggen vanavond een vrolijk avondje. Dus lekker eten. Want dan zijn ze niet blij met hem, dan zijn ze alleen maar blij met hun gezelligheid en hun aangenaamheid. De een zit nog hoger met zijn pet te gooien dan de andere. Maar de verachting spreekt eruit. Ik heb mij nog nooit een bokje gegeven. De Vader zegt, man, kijk eens om je heen. Kijk dan eens om je heen. Wat heb ik je onthouden? Ik heb je toch mijn dierbaar woord laten horen? Zeg dan eerlijk, Vader, ik ben zo'n vreselijke schandaal. Dat ik ben een rechthebbend zondaar. Ik kan er niet blij mee wezen. Want ik denk straks, dan wordt toch alles van mij. Zeg dat liever eerlijk. Maar zo is nou een mens. Of die godzalig is of niet, maar is altijd een leugenaar. dan daarom veracht hij en zegt, als deze uw zoon gekomen is, uw zoon. Hij zegt niet mijn broer, dat is afgedaan. Dat is hij niet meer, broer. Hij herkent hem niet meer. Zijn verdiende loon had hij moeten hebben. Hij heeft nooit meer wat van hem willen horen. Het hoefde niet ook. Hij heeft er ook nog nooit om gevraagd ook. Hij heeft er nog nooit over wakker gelegen ook. Nooit niet. Hij heeft er niet over gedacht zelfs. Gedacht is misschien toch wel beter. Dat zo gegaan is. Wie weet wat er anders weer gebeurd had. Als deze uw zoon had een verachting. Zijn de fariseeën zo. Zijn dat nou uw volgelingen? Is dat nou uw aanhang? Dat zootje daar? Die tollenaren? Zijn dat kinderen? Hebben die u geëerd? Dat hebben wij gedaan. Wij zijn degene die u geëerd hebben. Als deze uw zoon. Wat een verachting is daaruit. Dat gebeurt nou nog hoor. Ze noemen natuurlijk de naam van de Heer niet, maar dan zeggen ze, oh, ik hoor het al, je komt daar of daar vandaan zeker. Ja. Wees maar voorzichtig. Wees maar voorzichtig. Zo gaat het nou nog. Die verachting voor de kinderen van die vader. En het is een hele prestatie als er één zegt, nou ja, die oude man daar of die man daar. Nou ja, ik mag wel geloven, hoewel ik heb nog nooit veel van hem gehoord, maar ik mag wel geloven dat er in beginseltje iets is, maar ik weet het niet hoor. Zal er nog maar op aankomen. Zo spreken ze. Als deze zoon, uw zoon gekomen is, die is uw goed. Hoe weet u dat nou? Die knecht er toch niet staan te roddelen? Nee, maar zo denkt die zoon. En dat hij ten dele ook nog gelijk heeft, dat komt omdat hij zelf ook zo goddeloos is. Dat hij zelf zo goddeloos is. Hij heeft het niet met de daad gedaan, maar hij heeft er wel eens aan gedacht. Hij dacht, jongen, waar zou mijn jongste broer, waar zou die zitten? Begrijp je? Maar nou komt dat niet in zijn kraam te pas om te zeggen, desnachts is het kwaad zijn overleg, hij stelt zich op een boze weg. Nee. Nou moet hij zijn uitwendige godsdienst handhaven. Anders kan hij niet verachten. En die uw zoon, die u goed met hoeren doorgebracht. Hem niet gemest de kalf geslacht. Waarom deed dat voor mij niet? Wel, de vader die zei niet veel. Die vader hier in de gelijkenis zal me gedacht hebben. Ach joh. Daar zou hij niet blij mee geweest zijn. Met dat gemest de kalf. Je dacht, als vader er niet meer is, dan heb ik dat ook nog. Het was toch allemaal van jou, in je eigen oog. Maar de liefde tot hem. Hoe lief heb ik uw wet. Zij zijn vermaking de ganse dag. Daar is totaal niets van. Nee, de wet was voor hem middel om zijn doel te bereiken. Begrijpt u? Zoals de wet in de handen van mensen een middel is, waardoor ze menen hun doel te kunnen bereiken. En zoals de godzaligheid en de bekering een middel is, waarmee de mens denkt zijn doel te bereiken. En dat gaat niet op. Uw zoon. Dat heb je gedaan. Maar de vader die zegt, deze uw broeder, kind zegt, kom eens terug tot de werkelijkheid. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? Uw broeder. Je zegt wel mijn zoon, maar het is uw broer. Het is ook vlees van jouw vlees en been van jouw gebeente. Je staat veel te hoog. Fariseer die tollenaar, dat is ook een scheut uit de lendenen van David. Die had ook naar het vlees Abraham tot hun vader, die tollenaar. Net als jij, die spreekt, wij zijn kinderen Abrahams. Dat is in de vleeselijke zin die tollenaar ook. Ja, dat zouden we ook mogen zeggen, godzalig mens. Die daar zo hoog op uw troon gezeten is.
en verachtelijk spreekt over uw zoon. Hij is uw broer. Die vagebond, die daar nu met beschaamde kaken begonnen is vrolijk te zijn. Hij is uw broer. Ach, liefde. Zo eindigt het altijd in verharding. De vader zei, kind, je bent altijd bij me. Ik dacht als maar in mijn hart, maar het is misschien ook weer te dogmatisch. Maar ik dacht, heren, zou er daar ook één of meer bij geweest zijn? Bij die fariseërs, die u een pijl in het hart wilden schieten, zodat ze in schuld verslagen, achter in de rij gingen staan, achter Zacchaeus en Levi en die vrouw en al die anderen, helemaal achteraan. En misschien zouden ze zeggen, als we ooit aan de beurt mogen komen, zal het enkel genade zijn. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Wie weet, wij weten het niet. Het gordijn valt. Maar het woord lichtte, je broeder was dood, hij is levend geworden. Hij was verloren en is door eeuwige liefde gevonden. Zo kan een behouden mens nooit zalig meer worden. Zo kan een behouden mens niet bekeerd worden. Zo kunnen alleen verloren, ellendige zondaren zalig worden, om niet. Nu hoop ik dat we het allebei terug mogen vinden, u en ik. De liefde des vaders in de trekking uit alle boze netten. Maar ook het beeld van ons verdorven bestaan. Dat we haters van God zijn en van de naaste. Want waar dat gevonden wordt, blinde fariseeën die wij zijn, daar worden de voetstappen al reden gericht. Ik zal opstaan en tot vader gaan. En ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Amen.